Thank you. Goedemorgen gemeente, vanuit de grote kerk van Gorinchem, iedereen hier in de kerk en verbonden via de kerkradio en de livestream, van harte welkom. Fijn dat u en jij meekijkt en meeluistert. Dominee Van Rumpt uit Barneveld leidt deze dienst. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Johan van Haften. De bloemen zullen worden bezorgd door Sosaius 1. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Kees en Raël den Toom in Zwitserland. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Ambtsdragersverkiezingen. U wordt van harte uitgenodigd voor de ambtsdragersverkiezingen. Deze worden gehouden op zondagmorgen 24 oktober voor de dienst, tussen 9 uur en 9 uur 25. En op maandagavond 25 oktober tussen 20 uur 15 en 20 uur 45. Kwart over 8, kwart voor 9 in de Grote Kerk. Voor de twee openstaande vacatures ouderling zijn de volgende broeders op de kieslijst geplaatst. Juri Houweling, Adriaan de Jong, Jan-Willem Kortlever en Piet Luiten. Gemeentekoor. Vanaf deze plaats willen we vanmorgen de leden van het gemeentekoor van harte bedanken. Onder de geuzennaam tempelzangers, die jullie met trots droegen en dragen, hebben jullie een enorme, belangrijke bijdrage geleverd in de afgelopen anderhalf jaar aan de voortgang van de lofzang van de diensten. Dat deden jullie toegewijd en professioneel. Voorafgaand aan elke dienst werd intensief geoefend. En nu we weer met de hele gemeente in de kerk zijn en mogen zingen, is de noodzaak verdwenen om in iedere dienst met het koor te zingen. Maar we hopen, net als voorheen, rondom hoogtijdagen of als een specifiek lied daarom vraagt, te blijven genieten van jullie stemmen. Als het goed is, hebben jullie bij de ingang van de kerk allemaal een bijlage ontvangen waarin de nieuwe leden zich voorstellen. Als u of jij deze nog niet heeft, neem hem gerust mee en lees hem goed door, zodat je elkaar kunt leren kennen en ontmoeten. Diensten. Vanmiddag is er opnieuw een eredienst om 16:45 hier in de Grote Kerk. Voorganger is dan dominee Hogendam uit Veenendaal. Volgende week is de middagdienst een jeugddienst en de band en verschillende jongeren zullen hun bijdrage aan deze dienst leveren. Welkom allemaal. Laten we samen gaan zingen aan het begin van deze eredienst op toonhoogte 264, vers 1, 2 en 5. Wees mijn verlangen, o Heer, van mijn hart. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende eredienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. Psalm 89, het eerste vers zingen wij. Psalm 89, vers 1. Ga luisteren naar de geboden die de Heere God ons gegeven heeft. Jongens en meisjes, toen ik van Barneveld vanmorgen hier naar Gorinchem reed, toen kwam ik langs allerlei borden. Hoe hard ik ergens mag, waar ik wel in mag, waar ik niet in mag. En nu kan ik denken, dan kan mij die borden schelen. Maar dan bestaat de kans dat ik niet heel huids hier kom. Dus die zijn er niet om mij te plagen, maar die zijn mij juist om het... om mij veilig te dragen. Dankjewel. En weet u? Want vanmorgen was er ook nog eens een spookrijder bij Nieuwegein. Dus die had gedacht, ik ga gewoon tegen het verkeer in. Maar dat gaat niet goed. Hè? Dus we moeten luisteren naar de geboden van God. En beseffen dat ze er zijn om ons in het leven te houden. En om ons het goede te laten ervaren. We gaan als antwoord op die geboden en de samenvatting zingen. Psalm 119, vers 67, dat is eigenlijk een gebed. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden moog keren. En God sprak deze woorden: ik ben de Heere, jullie God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat wil zeggen een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben ook de God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat wil zeggen zomaar zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat wil zeggen apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Dat geldt voor u, uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vreemdeling in uw poort. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, over uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet als volgt. Samen, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, bidden wij de Heer om een zegen over deze dienst. Getrouwe en barmhartige God en Vader in de hemel, wij danken u en wij loven en prijzen uw grote naam, dat we hier weer met velen mogen zijn, in de grote kerk in Gorinchem, om uw woord te horen. En dan bidden wij, Heere, dat we het niet alleen zullen horen met onze oren, maar dat die woorden ook mogen landen in onze harten. En dat bidden we, Heere, voor jong en oud. Zowel de schapen van uw kudde als de kleine lammetjes. En we bidden, Heere, dat uw Heilige Geest zo ons mag leiden en ons mag vullen. Omdat dat woord van u, opdat dat woord van u levend en krachtig in ons bij ons binnenkomt. Heere, want uw woord is een levend woord. En het wekt ons op om achter u aan te gaan. Ook als we van uw paden zijn afgedwaald. Het roept ons terug om achter de Vader te gaan. Hier en bij bidden wilt u uw geest daarbij geven, want dat kunnen we niet vanuit onszelf. Vanuit onszelf zijn we alle dwalende schapen. Maar breng ons terug, goede herder, achter u aan. Hier hebben we belijden ook onze schuld, onze tekorten. We belijden hier onze zonden. Als we horen hier de regels die u gegeven heeft, dan moeten we eerlijk bekennen hier dat ons hart zo vastzit aan deze wereld, dat we zo gericht zijn op het aardse. Hier vergeef het ons. En help ons, Heere, om in ons leven het oog op u te slaan en alles van u te verwachten. Heere, we danken u ook voor deze prachtige dag, deze zonnige dag. En we danken u dat we zo verblijd mochten worden, hoe vanmorgen opstonden, een nieuwe dag van u ontvangen. En Heere, nu mogen wij samen hier zijn, als broeders en zusters, samen rondom het geopende woord. Heere, en dan danken we u dat u daarvoor alles in de gereedheid hebt gebracht. En dan bidden we, kom Heere, kom met uw geest. Bemoedig ons, vertroost ons. En als het nodig is, vermaan ons Heere. U weet wat we nodig hebben. U weet wat er in ons hart leeft, waar we druk mee zijn. U weet hoe we opgekomen zijn. Heere, geef dat we vervuld straks weer weg mogen gaan naar huis of waar we ook naartoe gaan. Dat we vol mogen zijn van uw geest. Want Heere, zo mogen we iedere keer weer van die oases kennen in ons leven. Op onze pelgrimsreis, die begonnen is bij onze geboorte, maar ook een keer zal eindigen. Heere, en geef dat we ook deze woorden ter harte mogen nemen. We bidden het u en we vragen het u. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij lezen uit Genesis 28, vanaf het 10e vers. Genesis 28, vanaf vers 10. Jacob nu vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan en ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op en nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, wel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af. Hij zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga. En mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. En ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Tot zover de lezing uit Gods woord. En we staan stil bij vers 16b. De woorden, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Gemeente, we gaan ons voorbereiden op de verkondiging. En dat doen we door te zingen uit Psalm 121, het eerste en het derde vers. Psalm 121, vers 1 en 3. Ik sla de ogen naar het gebergte heen waarvan ik, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen wij op toonhoogte 189. Op toonhoogte 189 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het ergste wat je kan gebeuren als gelovige, dat is toch een situatie waarin de hemel van koper lijkt te zijn. Als het naar boven toe potdicht zit. Dat je bidt en je leest je Bijbel. Maar voor je gevoel haalt het allemaal geen steek uit. Je ervaart niets van de geest, zelfs geen briesje. God als de grote afwezige. Dat is erg als dat voor een paar dagen is. Maar het kan wel langer duren. Maanden. Misschien wel jaren. Wat een aanvechting kan dat zijn. Hè? Wat een twijfels kan dat geven. En in plaats dat je die twijfels in de naam van de Here de deur kunt wijzen, kunnen ze zomaar bij je naar binnen slaan en krijgen ze voet aan de grond. In plaats dat je ze gelovig van je af kunt duwen, schieten ze zomaar wortel in je hart. En je vraagt je af, God, waar bent u? En misschien zing je het wel, het volle borst, dat op uw klacht de hemel scheurde. Dat die hemel nu toch maar eens open scheurde. Die potdichte hemel waar God schijnt te zijn, maar ik ben er zo langzamerhand niet meer van overtuigd. En dan kan het ook nog eens zijn, gemeente, dat die hemel dicht zit door eigen schuld. Door wat je gedaan hebt. Of door dingen die je eigenlijk had moeten doen en niet gedaan hebt. Door een slordige levenswandel. Maar ja, je kunt de tijd niet terugdraaien. Dus de boel blijft dicht. Zoals die man die worstelde en zei, dominee, ik ben God kwijt. Wilt u het geloven? Ik ben hem kwijt. Het blijft donker van binnen. Maar weet u, het blijft toch maar gaan. Zondag aan zondag. In de hoop dat hij zich weer een keertje laat zien. Ja, gemeente. Wat kan het donker zijn in een mensenleven? Hoe was dat met Jacob? Vers 11 lezen we. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte. Want de zon was ondergegaan. En dat is niet alleen maar letterlijk zo, maar ook figuurlijk in het leven van Jacob. Nergens verder wordt in het verhaal van Jacob verteld dat de zon is ondergegaan. Hier wel. De zon is ondergegaan. Het is donker in zijn leven. En hij staat op het punt de grens van het beloofde land over te steken. Hij is op weg naar familie van zijn moeder in het oosten. Hij maakt de omgekeerde route als zijn grootvader Abraham. Zijn weg is een omweg. En die mededeling dat de zon is ondergegaan in zijn leven, dat markeert dus de gevolgen van zijn kwade daden. Pas veel later, hè, na die worsteling, dan lezen we dat de zon over Jacob weer is opgegaan. Dat is ook niet toevallig, want dat wordt verteld nadat hij Jacob met die engel had gestreden. Dat was ook in de nacht. Dan gaat de zon op over het leven van Jacob. Al hield hij er wel iets aan over, gemeente. Vanaf dat moment was zijn heup ontwricht. Maar hij mocht weer verder. De zon ging over hem op. Maar nu, ja, nu is de zon over zijn leven ondergegaan. En dat was al een hele tijd. Het is al heel lang donker in het hart van Jacob. Waar is God? En dan komen we bij de tekstgemeente. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Bij Bethel. Toen Jacob lag te slapen op die steen. En ineens breekt de hemel open. Een glimp van de zon. Een straal licht die dwars door de wolken heen breekt. God is terug. Nou ja, God is terug. Hij was er altijd al. Maar hij laat zich weer kennen. Dat is wat God Jacob liet ervaren in Bethel. Een blik in de open hemel. Engelen die omhoog klimmen en omlaag klimmen. Ongedacht, onverwacht. Bijzondere ervaring maakt Jacob daarmee. Ja, als je vandaag iemand een bijzondere ervaring hoort vertellen, dan kijken wij dan soms een beetje vreemd tegenaan. We vinden het dan snel een beetje zweverig. Die zeggen, heb je die weer met die bijzondere verhalen altijd? Waarom heb ik dat dan nooit? Is dat iets voor vergevorderden in het geloof of zo? Dat hoor je nog wel eens, hè? Mensen die iets van God meemaken, dat is niet prachtig. Maar dat betekent gelijk dat je bij jezelf gaat twijfelen. Waarom maak ik dat niet mee? Ben ik dan een stuk ongeloviger of zo? Heeft God dan een meer banden met jou? En Jacob dan? Is Jacob dan zo'n gelovige die bovenaan de top staat? Iemand die zo ongelooflijk vroom was dat je zegt, ja, van Jacob kun je het wel verwachten. Nee toch, we kennen Jacob intussen een beetje. Hij is niet voor niks op de vlucht. Eerlijk is eerlijk, hij heeft eigenlijk een rotzootje gemaakt van zijn leven. Zijn vader bedrogen, zijn broer bedrogen. Dan moet hij vluchten, hij is een paria in zijn eigen land. Het was allemaal diepe ellende. Zijn eigen blinde vader bedrogen, zijn eigen broer tegen zich in het harnas gejaagd. Dan zou je toch verwachten, gemeente, dat God Jacob definitief de rug zou toekeren. Juist bij Jacob zou je dat verwachten. En het is nog zijn eigen schuld ook. Maar het loste niks op, want hij kon het niet ongedaan maken. Zo ging Jacob op reis, het was geen vakantiereisje. Nee, Jacob moest in zijn leven altijd over zijn schouder blijven kijken. Zo kwam hij aan in Bethel. Moe. En dan gaat hij slapen met zijn hoofd op een steen. Dan zou je zeggen, nou, dat is ook geen riante plek. Hé, jongens en meisjes, moet je voorstellen dat je s'avonds gaat slapen. Er ligt een steen in je bed. Het lijkt wel een soort survival plek. En wat denkt u, gemeente, als je nou in zo'n situatie gaat slapen, hè? Als het donker is in je leven, hoef ik u niet te vertellen wat dat voor droom wordt als u gaat dromen. Dat wordt een nachtmerrie. Want in je dromen zijn de dingen meestal nog een stukje erger dan in de realiteit. En jongens en meisjes, als je in het donker naar huis loopt en je schrikt omdat er een kat voor je wegspringt, dan moet je niet vreemd staan te kijken als je s'avonds of s'nachts droomt dat die kat ineens een leeuw is geworden. En dat jij rent en rent, maar je voeten komen maar niet vooruit. Dat is een nachtmerrie. Of als het u financieel tegenzit in uw leven. Nou, in uw droom bent u meestal de inboedel al aan het verkopen. Zo gaat dat, hè? Kijk, dromen zijn bedrog, maar ze geven wel een beetje aan in wat voor toestand je verkeert. Nou, Jacob verkeert in een ellendige toestand. Kun je niks anders zeggen. En toch krijgt hij een geweldige droom. Juist in die nacht. Wat hij zag in zijn droom, dat was een geweldige boodschap. Hij zag een open hemel, een ladder die tot aan de hemel reikte. En engelen daarvan af, erop. Er was eigenlijk dus een verbinding tussen de hemel en de aarde. De kloof die was ontstaan na Genesis 3, die leek hier wel weer te dichten. En bovenaan die ladder, echt waar, was God zelf. Zomaar te zien en te bereiken. En engelen gingen omhoog en omlaag. Engelen zijn boodschappers van God, hè. Ze fungeren als boodschapper tussen God en tussen Jacob. Op de trap naar beneden namen ze genade mee van God. En op de trap naar boven namen ze al Jacobs zorg en schuld mee. Jongens en meisjes, denk maar aan dat liedje. Het gebed stijgt op en de zegen daalde neer. Nou, wat Jacob zag in zijn droom was geweldig, maar daar bleef het niet bij, gemeente. Hij hoorde ook nog eens wat. Hij hoorde de stem van God, die zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Het land waarop u ligt te slapen, zal ik aan u en uw nageslacht geven. En ik ben met u en zal u behoeden waar u ook heen gaat. Nou, en toen werd Jacob wakker. Maar eigenlijk kwam pas het mooiste toen hij wakker was. Want toen bleek de boodschap overgekomen te zijn. Want als Jacob dan ontwaakt, dan zegt hij, werkelijk, de Heere is op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Kijk, daar gaat het om, hè. Het gaat niet om die droom, oh, is die nog zo mooi? Het gaat om het besef dat God hem verzekerd heeft, ik laat je niet los, Jacob. Het gaat om het echte leven. Het leven waarin door zijn ellende en door zijn schuld de hemel gesloten leek. En Jacob voor zijn gevoel alleen was achtergebleven. En Jacob die dacht, ik heb het zo bond gemaakt. Ik denk dat God niks meer met mij van doen wil hebben. Maar wat God dan in die droom laat zien, dat is bedoeld om zijn ogen te openen voor de werkelijkheid. Jacob, weet dit, er is wel een open hemel. En er zijn engelen om je heen. En er is een trap omhoog en omlaag. Al jouw klachten, al jouw spijt, die bereiken mij. En mijn zegen daalt op jou neer. Ongelooflijk. Ja, nogmaals die vraag, gemeente, had Jacob dat dan verdiend? Nee. Hij had wat anders verdiend. Een pak slaag had hij verdiend. Had straf verdiend en niet zo weinig ook. En toch krijgt hij van God geen straf, maar de verzekering, ik ben met je. Zoals we straks gaan zingen. Ik zal er zijn. Kijk, gemeente, niet dat God zijn gedrag goed praat, hè? En er zijn altijd mensen die draaien het om, hè? Die zeggen, nou, dan maakt het blijkbaar ook allemaal niet uit wat je uitvreet in je leven. God is toch wel met je. Er zijn mensen dan die zo'n tekst uit verband halen. Die zeggen, nou, blijkbaar maakt het ook niet uit hoe je belastingformulier invult. Of je het een beetje in je eigen voordeel invult. En dat je in je leven toch wel vooral aan jezelf mag blijven denken. Maakt het allemaal niet uit. Dat zie je toch? God is toch wel met je. Dat was ook met Jacob. Hij heeft ook heel wat uitgehaald. Maar ja, als God zo in elkaar zou zitten, gemeente, waarom zou hij dan eeuwen later zijn bloed, eigen zoon, daarvoor opofferen? Waarom zou hij dan zo diep zijn gegaan? Nee, het gaat hier over genade, gemeente. En genade van God, echt waar, die krijg je niet klein. Misschien kent u dat ook. En God die ondanks jouw falen je toch niet loslaat. Niet omdat jij zo vroom bent, maar omdat hij zo trouw is. Kijk, weet je wat het is? God heeft een belofte gedaan aan Abraham. En daar houdt hij zich aan. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij heeft Jacob lief. Daar moeten we geen formules van proberen te maken. Dat moet je niet gaan zitten uitkristalliseren. Maar daar mag je over verblijden. Dat God zo'n God is van genade. En niet alleen voor Jacob. Want anders zijn we alleen maar verhalen aan het vertellen vanmorgen. Nee, ook voor u en voor jou. Nogmaals, hij vraagt van ons toewijding. Hij vraagt ons hart. Maar toch helpt de Heer ons overeind. Als we door eigen schuld gevallen zijn. Dus ook niet in de zonde blijven liggen, zoals dat formulier zegt. Want dan zou genade goedkoper genade worden. En dat is het allerminst. Dat is ook wat Jacob niet zoekt. Kijk, wat die droom uitbeeldde, gemeente, dat is precies hetzelfde wat Jezus ons leert. Wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Toch krijgen ze voedsel van hun hemelse vader. Kijk naar de leliën en het gras. En bedenk dit. God zorgt nog veel meer voor mij. Ja, dat is wat Jacob eigenlijk wel wist. Maar het was allemaal een beetje weggezakt, gemeente. Dat is begraven onder zijn zonde. De woorden die je hoorde van God, dat was toch wat zijn moeder hem geleerd had. En wat zijn vader hem nog meegaf bij het afscheid. God de Almachtige, hij zegene je, hij behoede je, hij zal je veilig terugbrengen in het land dat hij ons en onze vaderen beloofd heeft. Ik ben met u. Die belofte kennen wij toch? Als we straks weer kerst gaan vieren, weet je wel, Immanuel. Wat betekent dat? God met ons. Ik mag u aan vasthouden. Maar weet u wat het is, gemeente? Soms zijn wij dat zo ontzettend kwijt. Dat God iets extra's nodig heeft om bij ons door te breken. En zullen we daar vandaag ook onze ogen voor open houden. Want God is niet veranderd. Hij is dezelfde. Of bent u soms vergeten dat de Heere nabij is? Hij is maar één zucht bij u vandaan. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, zegt David, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Wat tobben we vaak af in ons leven. Wat leven we vaak alsof er geen God is die naar ons omziet. Alsof de Allerhoogste er vandoor gegaan is en ons al zuchtend heeft achtergelaten zonder ook maar één bericht. Dacht u nou werkelijk dat God zo in elkaar zit? Hij is de God van erbij. Nee, dat ervaar je niet altijd. Als je in het Beatrix ziekenhuis ligt, of waar dan ook. Dat ervaar je niet altijd als je zit met de puinhopen van je leven. Dan laat dat gevoel je in de steek. En toch is het Immanuel, gemeente, nog steeds Immanuel. Niet God tegen ons, niet God verdwenen van ons, maar God met ons. Soms laat hij dat ook heel even zien, hè. Dat er in je leven ineens de hemel open gaat. Vaak juist, hè, op het moment dat je op de bodem van je leven zit. Dat kan gebeuren. Door een woord, door een preek, door een lied. En nou is de vraag, hè, als u dat wel eens meegemaakt heeft. Wat doet u dan met zulke ervaringen? Want weet u, een droom duurt niet eeuwig. En na een rijke verhoring van je gebed kunnen er ook weer moeilijke tijden komen. Gebeurde ook in het leven van Jacob, hoor. Want je moet niet denken dat hij na deze droom ineens een paradijselijk leven had. Waarbij het hem allemaal voor de wind ging. Nee, Jacob heeft dan nog jaren moeten werken voor zijn oom Laban. Waarin hij zelf twee keer bedrogen werd. Toch kon hij altijd terugvallen op deze Bethel ervaring. En nou is de vraag, wat doet u, wat doe jij, als je een ervaring hebt gehad met God? Kijk, als je er niks mee doet, dan verdwijnt het als vanzelf. Het grootste probleem is onze vergeetachtigheid. We vergeten dat God ons op zoveel momenten in ons leven heeft geholpen. Wat dat betreft lijken we ook een beetje op dat volk in de woestijn, hè? Ik hoop dat er vanmorgen mensen zijn die ook kunnen getuigen welke grote dingen God in hun leven heeft gedaan. Ik zou zeggen, heb het daar eens over met elkaar na de dienst. Helaas kom ik zoveel mensen tegen die weliswaar zoiets meegemaakt hebben, maar die dat later afdoen als, dat was toen. Toen zag ik het als een wonder, maar ja, achteraf bekeken was het misschien ook wel een samenloop van omstandigheden. Misschien had het ook wel iets met mijn eigen ingeving te maken. En wij kunnen van iets bijzonders zomaar de jeu eraf halen. We pellen de vruchten tot alleen de pit overblijft. En dan zie je de zegeningen niet meer. Weet u, die zegeningen die wij ontvangen, want die ontvangen we wel degelijk, hoor. Die schrijven wij in het zand. En de eerste beste golf komt er overheen. En die spoelt alles weg. Maar weet u wat we moeten doen? We moeten hem bijtelen in steen. Want denkt u dat de Heere u voor niets die dingen heeft laten zien die u mocht zien? Denkt u dat de Heere u toen en daar voor niets heeft aangesproken? Zou hij daar geen bedoeling mee hebben gehad? En hoe vaak gebeurt het dan niet? Dat we wel even onder de indruk zijn, misschien zelfs al heel erg onder de indruk, Maar dat het wonder al snel naar de achtergrond gaat. En dan ga je over tot de orde van de dag. Nogmaals, gemeente, de belangrijkste bedreiging voor ons christenleven ligt misschien niet eens zozeer in onze ontrouw, maar in onze vergeetachtigheid. Wij zijn mensen kort van geheugen, altijd geweest. God laat op talloze manieren van zich horen, maar het gaat bij ons vaak net als in het Oude Testament. Maar ze vergaten de Heere hun God. Met alle gevolgen van dien. Voor individuele personen, voor gezinnen, voor families, voor hele generaties. Weet u wat Jacob deed? Na deze ontmoeting. Hij deed twee dingen. In de eerste plaats loofde hij en dankte hij God voor die wonderlijke droom. En in de tweede plaats, toen het dag werd, nam hij die steen, zeg maar zijn hoofdkussen, zette hem rechtop en goot er olie overheen. Wij zouden vandaag zeggen, hij maakte er een monument van. Hij legt het vast, zoals gebeurt bij de opening van een nieuw gebouw. Een markeerpunt. Dat zo'n moment wil je vastleggen. Dan kun je er nog eens aan terugdenken. Nu is het zo, gemeente, dat wij vandaag in 2021 werkelijk alles vastleggen. Als we naar een restaurant gaan, dan moeten eerst foto's worden gemaakt van het gerecht voordat we aan het eten gaan. Alles leggen we vast. En wat merk je dan ineens als je dan een beetje een oude telefoon hebt, net zoals ik, dan heb je ineens te weinig ruimte en dan meteen wissen we alles weer. Zo gaat het, hè? Wij hechten niet zo aan één markering. We vliegen van de ene beleving naar de andere beleving. En we posten op social media hoe geweldig onze ervaringen waren. Maar het is allemaal vluchtig. Het is allemaal dit even en dat even. En wissen. Jacob markeerde deze ervaring van een open hemel. En weet u, hij zal later meer dan eens gaan kijken. Met zijn familie. Dat hij zegt, hier was het. Hier gebeurde het. Bij die steen. Hier kwam God naar beneden. Dus mijn vraag is, gemeente, heeft u ook zo'n opgerichte steen in uw leven? Zo'n markeringsmoment te zeggen, nou, dit is van de Heer. En als u dat heeft, als u zo'n moment heeft, ja, wat doet u om dat niet te vergeten? Je zou bijvoorbeeld op kunnen schrijven, dat je het later met je kinderen nog eens over kan hebben, waarom de Heer zo belangrijk voor u is. Welke bijzondere dingen er gebeurd zijn in uw leven. Of iets wat je bewaart, wat je later weer terug kunt vinden. Dat als het leven weer tegen zit, hè, als je zeg maar een Laban-ervaring opdoet, dat je dan weer terug kan gaan naar het moment, wacht even. Maar toen en daar was God er ook. We hebben die momenten van de Heren nodig. Niet alleen voor dat moment daar en toen, maar als een soort piketpaaltjes voor ons leven. Dat je, als je het kwijt bent, het weer even tevoorschijn kan halen. Ik zei, Jacob is geen vroom mens. Die leeft van de ene bijzondere ervaring naar de andere. Neem nou bijvoorbeeld het einde van de tekst, gemeente. Heel eerlijk gezegd, vind ik dat slot niet zo heel erg mooi. Ik dacht bij de preekvoorbereiding, zal ik dat stukje maar overslaan. Want je zou namelijk verwachten dat Jacob God looft en prijst en zegt, dank u Heren, nou ga ik u volgen waar u ook heen gaat, maar dat klinkt iets heel anders. Als God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga. Als hij mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. En als ik behouden tot mijn vaders huis terugkeer. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. Ik denk, nou dat is toch wel jammer. Dat Jacob het op die manier op een akkoordje wil gooien met God. Als God dit en dat en zus en zo. Dat kun je toch niet maken. Als je nou net zo'n geweldige ontmoeting hebt gehad met God. Een onvoorwaardelijk vertrouwen zou mooier geweest zijn. Maar eigenlijk, gemeente, Eigenlijk is dit gewoon weer typisch Jacob. Dit is weer typisch Jacob. Hij blijft een onderhandelaar. Net als met het eerstgeboortegerecht. Als jij mij dat geeft, krijg ik dat. Hier haalt hij eigenlijk hetzelfde uit. Ik hoorde jullie zeggen, broeders, over de benoemingen. Ja, dat komt er weer aan, hè. Gaan in het einde van het jaar. Benoemingen van de broeders. Nou, stel je voor, er komt een naam naar voren. Je gaat bij die persoon op bezoek. Beroepen tot ouderling. Benoemd tot ouderling. En die persoon zegt, ja, ik wil God best dienen hoor. Als ouderling. Maar dan moet u eerst zorgen dat mijn bedrijf goed gaat lopen. Dat ik zegen ontvang bij mijn gezin. En dan zal ik ja zeggen. Ik denk dat jullie bij de eerste beste kerkraadsvergadering zeggen, haal die maar van het lijstje af. Want zo werkt het niet. Zo werkt het niet, Jacob. En toch, gemeente. Toch ben ik blij dat er staat, weet u dat? Omdat de Bijbel namelijk geen boek is die de zaken mooier maakt. Want wees nou eens eerlijk, hè. Als u nou zo'n ervaring hebt gehad met God, hè. Hoe ging het daarna met u? Na dat intieme gebeuren met God, hoe ging het daarna? Ging het gewoon niet snel weer op de gewone toer? Even een periode van diep afhankelijk leven. Maar snel word je ingehaald door de drukte. De beste gesprekken heb ik altijd nog, gemeente, aan een ziekenhuisbed. Echt waar. Liggen mensen daar vaak een beetje, ja, los van alles en iedereen. Goede gesprekken mee. Dan hoor ik later, ze zijn ontslagen en dan kom ik nog een keer thuis. En dan wil ik doorgaan op dat goede gesprek. En dan blijkt het, ja, dat gaat wel prima hoor, dominee. Ik heb een goede conditie, hè, weet u. Je hebt bijvoorbeeld gebeden om die baan en je krijgt hem. Ja, zeg ik, ja. Maar ik scoorde ook wel goed hoor, op alle punten. Je werd ziek en je bad of de Heer je beter wilde maken. Je werd beter, maar goed, de dokter zei het ook al. U heeft een goede conditie. Jacob heeft veel gekregen van de Heer en toch blijft hij Jacob. Nou, hij zal nog wat een en ander mee moeten maken. Met Laban. En wat dacht u later met zijn zoon Jozef? Het gaat er bij Jacob soms diep doorheen. Hij is weliswaar gezegend door God en toch lijkt hij te twijfelen. Eigenlijk zegt hij, zult u wel voor mij blijven zorgen, heren? Dat is eigenlijk wat Jacob zegt. Maar God is de ik ben. En ik zal er zijn. We hoeven niet te twijfelen of hij erbij zal zijn. Als je maar vasthoudt aan Gods belofte. Soms hebben we daar even wat extra licht bij nodig. Herkent u dat? Misschien dat deze preek u al even helpt. Want ik proef in onze tekst een opdracht voor ons om de battlemomenten in onze leven niet te vergeten. Maar ze te markeren. Het zijn plaatsen die voor God kostbaar zijn. Kijk, het is toch mooi dat God niet in het algemeen van ons houdt, maar dat hij juist heel specifiek betrokken is bij je eigen levensweg. En dat hij van die weg dus ook de momenten kent en de plaatsen waarop er iets wezenlijks gebeurde tussen hem en u. Nou, als die plaatsen en momenten voor de Heere God nu zo kostbaar zijn, wat doen wij er dan mee? Zijn ze gemarkeerd op onze pelgrimsreis als bakens in de zee? Of leven we eraan voorbij? Voor de Heere zijn ze van groot belang. En hij wijst u en jou vanmorgen, weet je het nog? Toen het zo moeilijk had. Weet je nog? Hoe hard je riep naar boven, naar mij? Vergeet het niet, gemeente. God is een God die niet anders kan dan trouw zijn en genadig. Ook al is onze ervaring vaak net als die van Jacob. Ik heb het niet geweten, maar blijkbaar was God er toch wel. Ja, hij was er altijd al. En hij zal er altijd zijn. Of zegt u, ik heb niet van die Bethel ervaringen. Nee, dat hoeven geen ladders naar de hemel te zijn hoor, gemeente. U hoeft ook geen engelen te hebben gezien. Maar wees eens eerlijk, wees eens eerlijk. Toen u bad om hulp en uitkomst, heeft de Heere toen niets van zich laten horen? Heeft hij zich helemaal onbetuigd gelaten in uw leven? Nee toch, gemeente. Want nooit en te nimmer laat God zijn kinderen alleen. U had het misschien niet geweten. Maar de Heere was wel op die plaats. Hij was erbij. Hij is erbij. En hij blijft erbij. Amen. Fijn jongens en meisjes, als jullie er ook weer zijn. Ik heb dan nooit met zoveel plezier jongens en meisjes de kerk in zien rennen. Ja, ik heb ze zelf niet meer van die leeftijd. Bij mij rennen ze niet meer zo hard. Maar mooi, ik hoop dat jullie een goed moment hebben gehad met elkaar. Ik zal er zijn. Dat is de naam van God en hij zal er ook zijn voor Emma Kok. Aan de Buitenlaag 26 in Werkendam. En voor Francine Verhoeven van de Paddenmoes 70. En de man Adriaan, laten we danken en bidden. Dank, Heere, voor uw naam. De Ik Ben. Dank, Heere, dat u een God bent die, ook al gaat het tegen onze ervaring in, toch heel dicht bij ons is en wil zijn. We bidden voor hen die zo'n ervaring hebben, zo'n verduisteringservaring, misschien zondag aan zondag in de kerk, maar het werkt allemaal niets uit. U lijkt zo ver weg. Heere, wilt u doorbreken met uw licht? En wilt u geven, Heere, dat die mensen die daarmee worstelen het mogen ervaren in hun leven, dat u wel de God bent die er is, dichterbij dan we ooit hadden kunnen denken. We danken u, Heere, als we momenten hebben in ons leven dat u zo duidelijk tot ons sprak, dat u er op dat moment zo voor ons was. En Heere, misschien moeten we erkennen dat we dat moment eigenlijk alweer vergeten zijn of heel ver naar achter hebben gedrongen. Maar vanmorgen spreekt u ons erop aan. Weet je het nog? Ik was er toen. En zo zal ik er altijd zijn. Geef dat we ze markeren als bakens op onze levenszee. Hier, want die andere tijden, ja, die zijn er ook. Tijden waarin het moeilijk is, waarin we zo op ons leven gefixeerd zijn, wat op dat moment misschien helemaal in gruzelementen ligt. Maar u bent de God van erbij. En laat dat ook ervaren, Heer. Ook aan deze gemeente, die ook in zwaar weer zit. De predikant, Heer, we bidden. Ontfermt u zich. Wees een God van nabij. We bidden voor de kerkenraad. We bidden, Heere, voor de verkiezing van de broeders. Heere, geef dat er een goede uitslag mag komen. Dat mensen zich geroepen mogen weten om in uw dienst te werken. We bidden voor Emma Kok. We zeggen uw naam dank, Heere, voor het herstel dat mag beginnen. En we bidden dat ze het ook mag ervaren. Dat ze bij u terecht kan. Hier wilt u met haar zijn en haar zegenen. We bidden voor Francine Verhoeven. Die een moeilijke tijd ingaat. Nu de ziekte is uitgezaaid. Hier we bidden dat zij zich gedragen mag weten door u. Dat ze het mag ervaren. Dat u de God bent van nabij. De Ik Ben. We bidden dat ook voor haar man Adriaan. Dat u kracht geeft. Heere, we bidden voor ons land en volk. We bidden om een terugkeer naar u en uw geboden, Heere. We bidden voor de vervolgde kerk. Heere, wilt u nabij zijn waar mensen opgesloten zitten vanwege het belijden van uw naam. We bidden voor mensen in Afghanistan, in Noord-Korea en waar dan ook. Christenen die tegen de stroom in moeten roeien. We bidden voor je volk Israël. We bidden, Heere, voor deze wereld. Deze wereld die zich opmaakt voor het einde. En de weeën zijn begonnen, Heere. De weeën die zullen leiden tot de geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En geef, Heere, dat we daarvoor bereid zijn. En dat we daarmee bezig zijn. Dat we op u gericht zullen zijn in ons leven. Heere, we danken u voor het woord dat u gaf. En we bidden, ga met ons mee. Zegen ons. En breng de gemeente ook vanmiddag weer samen. Rondom uw woord. We vragen het om Christus wil. Amen. We zingen lied 500 uit Weerklank. Ga met deze, ik ben en ik zal er zijn onder zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.